Welkom bij Radio Maria.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Martina in het Franciscanessenklooster van Herentals. Zuster Martina werd geboren op 21 juli 1929 als oudste van een gezin van 15 kinderen. Het was een grote boerenfamilie waar ze hard leerde werken. Met lichtmis op 2 februari in 1950 mocht ze van haar vader intreden. Vanuit het klooster studeerde ze af aan de normaalschool en ging ze lesgeven in de lagere school. Eerst in Westmeerbeek en later als directrice en leerkracht tweede leerjaar in Olen. Later werd ze overste en kon ze ook naar Afrika gaan om de missies te bezoeken. Zuster Martina had ook enkele tante nonnekes in het klooster en zo kende ze de verhalen uit eerste hand over zuster Umolda, het heilig zusterke van Herentals. We zochten de zuster op in het klooster voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag het klooster in Herentals en wij zijn te gast bij zuster Martina. Ja, zuster, we gaan eventjes terug in de tijd. Herinnert u zich nog hoe het in het begin is gegaan? In welke omgeving bent u opgegroeid? En hoe komt het dat je dan uiteindelijk toch zuster bent geworden? Wie heeft u geïnspireerd? Hoe was het binnen uw familie?
Ik ben van Westmal. En ik, Westmal, dat is, of was, nu zo niet meer, maar vroeger was dat de helft van de trappisten en de andere helft van de baron. Dat was een kasteel en ginder woonden de trappisten. Hè. En dat was zo. Trappisten, die hadden veel boerderijen. De baron had ook veel boerderijen. Hè. En ik ben geboren op een boerderij van de baron. Baron van de Straat de Wayet. Mijn grootvader, langs moeders kant, de vader van mijn moeder, was een boswachter. Die woonde in Bouwel en die woonde bij meneer van Bouwel. Mm-hmm. En dat was die boswachter. En die hadden voor hun personeel huizekes. Dat waren klein huizekes. En in een van zo'n klein huisje, daar woonde mijn moeder, mijn grootvader en zo. Totdat meneer van Bouwel zei, Charles, grootvader, Charles, dat huisje wordt toch te klein voor u, met zoveel kinderen. Maar in Lichtaart, tussen Herentals en Lichtaart, is ook nog een kasteeltje, toch, ja. En daar woont juffrouw van der Elst. En die vraagt een boswachter. Zou jij dat willen doen? Grootvader ging kijken en dat was goed. Hij ging daar wonen in Lichtaart, een boswachter. De vader van mijn vader, dat was een boer. Die woonde ook in Lichtaart. De een op de heikant en de ander op de weg naar Achterleder. En zo heeft mijn vader en moeder mekaar leren kennen, waarschijnlijk in Lichtaart. En die zijn getrouwd in Lichtaart. En ja, dat was een boer.
Je zei daar straks een groot gezin. Met hoeveel kinderen waren jullie dan in het gezin?
Ik ben de oudste van 15.
15 kinderen. Wauw. Ja. Mooi. Ja. Dat was dat toen een heel groot gezin, neem ik aan.
Ja. En daarom hadden ze een groot huis nodig.
Ja.
En toen meneer van Bouwel en meneer de baron van Westmal, dat waren vrienden, die hadden een mening met elkaar zo. En dan zei meneer van Bouwel tegen grootvader, in Westmal hebben ze een boer nodig. De baron van der Straat, heeft een boer nodig. Zou dus niet gaan kijken, misschien kan dat iets zijn voor uw dochter en uw schoonzoon. Ja, grootvader ging kijken. En dat was goed. En iedereen verhuisde van Lichtaard naar Westmalle. Toen was ik nog niet geboren, hè. Maar daar was een groot gezin. Grootvader, grootmoeder. Wij zeggen de moe Verhole en va Verhole. Dan nonkel Gust, nonkel Chef, nonkel Fons, nonkel Mil, nonkel Albert. Jongere broers. Dan nog twee zussen, tante Bertha en tante Wis. Allemaal mee naar Westmalle. Een grote, grote boerderij, maar veel volk daarin.
Was dat dicht bij de huidige abdij van de Trappisten?
Nee, nee, nee.
Toch niet?
Ah, nee. Wij woonden in de helft van de baron.
Ah, zo, oké, okay, ja.
Wij woonden, daar was het kasteel van de baron, dan een groot park, heel groot. En dat park kwam tot bij ons aan de boerderij. En op die boerderij, op de hoek daar, en daar ben ik geboren.
Ja.
Dat was nog in de goeie nauwe tijd, hè.
Wel, ik wou je zeggen, hoe werd het geloof dan doorgegeven? Via van uw ouders uit? Of,
dat was van ouders en grootouders. Dat was elke dag het rozenhoedje bidden, s'avonds. Ofwel wat grootvader daarvoor, ofwel vader. Later van broers en zo. Die baden het rozenhoedje voor. Wij gingen allemaal naar de school. Dicht bij ons was een school. Dat was een grote boerderij met veel landerijen. En door die landerijen liep er een straat, een weg. Langs die kant van de weg woonden de zusters. Zusters van Vorselaar.
Ja.
En dat was de school. En wij moesten maar door een klein padje, door het veld gaan, padje van het veld. En we waren in school. Wij hadden geen fiets nodig. Onze ouders zagen ons van als we thuis vertrokken tot dan in school. Wij moesten dan ook altijd eieren meenemen voor de zusters, melk en zo van de boerderij. En dan moesten we opzij van het klooster een deur open doen en dat was een grote gang. En daar moesten we dan neerzetten. En s'avonds moesten we dat mee terug naar huis nemen, het leeggoed. Ja, en ik was de oudste. Ik zat in het eerste leerjaar bij zuster Odil. En op een keer zei ze, Julia, zegt ze, maar als jij later groot bent, dan kom jij toch hier bij ons wonen, hè? Ik zeg, nee, zuster Odil. Die verschoot. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Nee, waarom niet? Ik zeg, jij dan hebt geen tralies. Tralies, zei ze. Ik zeg, ja. Ik zeg, bij tante Nonneke in Herentals hebben ze tralies. En jij hebt geen missies. En bij tante Nonneke wel. En ik dacht van naar de missie te kunnen gaan. Maar die tralies, dat was hier, op die kant, dat waren allemaal tralies. Ja. Ik heb spijt dat die weggegaan zijn. Daar is niks van gebleven, dat is allemaal weg nu.
Ja.
Daar was, in die tralie was wel een ding, een deurje, dat konden open doen. De bezoekers zaten hier, de zusters zaten in die gang, achter die tralies.
Ja.
Ik had hier twee tante nonnetjes. Twee zussen van mijn vader waren hier alle twee. De een die woonde in Congo en de ander woonde hier, de jongste. Dus wij kwamen hier nogal dikwijls. En dat was, zij zaten achter de tralies en wij ervoor. En dat had ik thuis niet gezien bij de zusters, hè, tralies.
Nee, maar dat sprak u dus wel aan.
Dat sprak mij aan.
Je zag dat wel zitten om aan de andere kant van die tralies te zijn.
Ja, ja. En ja, dan gegroeid opgegaan in de BUB, de jeugdwerking.
En de parochie waar dat je bij hoorde, was dat een plaatselijke parochiepriester die daar de mis deed? Of?
Dat was een priester, een pastoor van de parochie.
De pastoor van welke?
Sint Martinus.
Ah ja, ah ja.
Okay. Sint Martinus parochie. En in de school hoorden we elk jaar dat heel dat verhaal van Sint Martinus.
Ah, ja.
En als ik dacht van het klooster te gaan, ik dacht, dan ga ik die naam vragen. Martina, Martinus. Ja. En in december of zo, weet niet, het einde van het jaar, zag ik in de krant staan in Westmalle dat er hier een zuster Martina overleden was. Ik dacht, ah, dat is goed. Dat is niet goed.
Niet goed, maar voor de naam.
Nu moet ik het vragen. Hè. Ik kwam hier en ik zei aan tante Nonneke, ja, ik zou graag met lichtmis februari naar hier komen, om hier te komen wonen. Ja, zegt ze, ja, dat is goed. Maar dan heb je al aan een naam gedacht? Ik zeg, ja, als zuster Martina mag zijn. Want die is toch gestorven, hè? Ja, zei ze, ja. Maar dan moet je aan moeder Overste vragen. Ik zal dat doen. Moeder Overste kwam en ik vroeg dat, of ik die naam kreeg. En die zei, dan moet ik toch eerst aan zuster Mart vragen. Want dat is een zus van zuster Martina. En ik weet niet of dat die al graag heeft dat er een andere Martina komt. Dat was in december en nu lichtmis. En het was goed. Ik mocht komen en ik mocht die naam nemen. Maar ik heb altijd, aan het begin zo, hè, als ik zuster Mart ergens aan een deur buiten kwam en ik kwam in die grote gang, ging die terug binnen. Die kon daar nog niet gewoon zo. Hè. En we voelden dat, ja. Maar dat is toch rap veranderd. Nu hebben we weer een zuster Martina en een zuster Mart. Die misschien u binnengelaten heeft, ik weet het niet. Lang missiezuster geweest met mijn andere tante Nonneke in Congo. En ik dan hier bij een tante Nonneke, zuster Francisca. En ik woonde hier, zuster Beata en zuster Mart in Congo.
Wat ik mij ook afvroeg, want je moet toch minimum leeftijd hebben om in het klooster te kunnen binnengaan. Als je dan in school zat, of hè, middelbaar onderwijs of lager onderwijs, heb je dan ook altijd het verlangen gehad om zuster te worden? Of is dat wel eens gewoon weg geweest, dat je zei, nee, toch, maar het is niks voor mij? Nee, is dat altijd gebleven? Ook als je in...
Altijd gebleven.
En waren er dan, ik weet niet, heb je ergens secundair onderwijs gevolgd?
Nee, dat was toen de boerenmensen. Van die boerenmensen, die kinderen gingen niet verder naar school.
Ah, zo. Ja? Ja.
Maar mijn vader, die heeft altijd gezegd, het is goed, je mocht jij naar het klooster gaan, maar niet voor je 21 jaar. Dat wist ik al, hè. Moest 21 zijn.
En moest je eerst gewerkt hebben misschien of zo? Moest je dan werken voordat je...
Nee, we hadden werk genoeg op de boerderij.
Ah, hè? Zo, ja.
Op de boerderij, iedereen had werk genoeg op de boerderij. Mijn oudste broer, die was een jaar jonger dan ik, die is wel gaan studeren. Die heeft lang gedacht zo'n beetje van ook naar het klooster te gaan, pater te worden. Maar dat is toch niet zo gebeurd. Mm-hmm. Die is dan in Leuven geraakt, maar langs de Boerenbond. En die heeft op de Boerenbond gewerkt. En daar werkte ook een man, die vader was van ook een groot gezin. En die zei... Komt jij bij ons maar 's middags eten? Of komt je bij ons maar eens? Hè? En daar waren meisjes. Hè? En mijn broer werd verliefd op een van die dochters. Maar mijn broer is wel overleden.
Ah ja.
Maar zijn vrouw nog niet.
Daarstraks vertel je, je in een gezin van 15 kinderen. Was jij de enige die religieuze is geworden? Of zijn er nog andere kinderen die religieus... Je bent de enige.
De enige.
Van de 15.
Ja.
Amai.
Ook van de jongens niet, van de meisjes niet, niemand. Nee.
En was er iemand in uw jeugd dat je zegt van een priester of een zuster? Want ik neem aan dat je hier af en toe op bezoek kwam om je tante Nonneke te bezoeken. Dat je zei van, oh, die inspireert mij of die heeft is een voorbeeld voor mij van, dat wil ik ook doen. Was er zo iemand of zeg je van, niet meteen?
Zo. In Westmalle of
mij? Westmalle of hier misschien bij de zusters die als hier op bezoek kwam, of de parochiepriester? Of...
Nee, toen, als wij op bezoek kwamen, dan zaten we allemaal hier en we zagen alleen die twee, of één tante Nonneke. Hè?
Achter de tralies dan?
Andere zusters, die zaten, ik weet niet waar.
Ja. Maar die zat altijd achter de tralies toen.
Ja, dat moest zo. Ja. Ik heb er ook nog achter gezeten en ik vond dat fijn. Ook als wij mijn lichtmis ben ik binnengekomen. Het had gesneeuwd en zo. Maar een broer van mijn moeder woonde ook in Westmal. En die had een winkel. Een fruitwinkel, groentewinkel. En die had een kamionet. Hè? Toen in de tijd. En met die kamionet zijn wij allemaal naar hier gekomen. Iedereen mocht meekomen behalve de broers. Die moesten thuis blijven, want die moesten het werk doen. Mijn zussen wel, maar mijn broers niet, die moesten thuis blijven. En er was nog één klein broertje. Ja, hoe oud zou die geweest zijn? Nog heel klein. Die is geboren als ik hier was.
Ah, ja.
Mijn kleinste broer, mijn jongste broer. 21 jaar jonger dan ik.
Die is dus geboren terwijl jij al in het klooster zat. Mocht je toen het klooster verlaten? Nee, dus je mocht niet op bezoek gaan bij je ouders als het kindje geboren was. Mocht je nooit weg uit het klooster? Of
wij, toen in die mochten tijd? Wij nog niet naar huis.
Nooit?
Nee. Voor niks of niemand naar huis. Mijn vader is gestorven aan kanker. Die heeft de oorlog meegemaakt. Die was krijgsgevangen in Duitsland. En die heeft daar die ziekte op gedaan. Hè. En daarmee is die nogal tamelijk jong toch, 46 jaar gestorven. Wij mochten niet naar huis. Ik ben niet naar huis mogen gaan als vader gestorven
dus
is.
Dus niet naar de begrafenismis ook niet?
Nee. Hier woonde een directeur, een priester, die de mis deed en zo. Die ging wel naar die begrafenis. En die kwam nadien hier vertellen. Maar wij mochten niet gaan.
En wanneer is dat veranderd? Want ik neem aan dat nu alles veranderd is, maar is dat al lang dat men nu toch weg uit het klooster een uitstapje doen? Of zoals een begrafenis of een geboorte? Of?
Ik weet niet meer juist wanneer het dat was. Maar dat was heel plezant. Heel plezant in het klooster als de eerste zusters naar huis gingen.
Ah.
Dat waren drie zussen die hier waren. En die gingen alle drie naar huis op bezoek en die kwamen terug. En die jongste, die sprong en die dacht, ah, zuster, zei ze, dat moeten meemaken. Dat is een feest. Die sprong overal maar op. Dat ze zo blij was. En dat is eigenlijk waar, dat was een feest, hè.
Mm.
Maar, nee. Grootvader, grootmoeder gestorven, mijn vader gestorven, niks. Niemand mocht naar huis. Dat was wel eventjes heel erg. Ik weet dat ik toen s'avonds, de avond van tevoren, voor het begrafenis, was in de kloosterpand daar en daar kwam tante Nonneke aan en ik pakte die vast. Hè. En ik was zo kwaad. Hè. Ik zei, allee, waarom mag ik niet naar huis gaan? Waarom maak ik niet? He, meneer directeur die gaat, maak ik daar niet meer mee? Oh, toen was ik toch zo klerig, hè? Maar ja, het is zo geweest en zo gebeurd. En achteraf gezien zei hij, ja, kom. Het was zo, het was goed zo. En,
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we bevinden ons nog steeds hier in het klooster in Herentals bij zuster Martina. Ja, zuster, u hebt daar straks gezegd, ja, ik zou graag bij de zusters binnengaan, omdat ik op missie wilde gaan. Toen je hier binnentrad, was dat dan ook uw eerste opdracht, of wat was dan wel de opdracht?
Nee, ik was postulant en novice, gelijk als je binnenkomt. En je doet alle werkjes en werken die hier te doen zijn. En dat was goed, hè? Handwerk, schuren, kussen, alles. En dan moest ik naar de normaalschool gaan. Hier een beetje verder is er een normaalschool geweest altijd. Nu is die niet meer.
Die was verbonden aan het klooster van de school? Nee. Het was volledig losstaand ervan.
Dat was een heel oude normaalschool. Die juffrouwen begonnen zijn vroeger, voordat er zusters waren. Dan zijn er zusters van Opbeck hier gekomen en die hebben de normaalschool voortgedaan. En wij mochten niet buiten.
Hoe kon je dan naar die normaalschool?
Ja. We moesten altijd met twee zijn. Als ik de normaalschool begon, waren we met drie zusters. Zuster Hilde, zuster, nog eentje, kleintje, en ik. Maar die kleine zuster, dat ik haar naam vergeten ben, die kwam van Congo. Die was in Congo, maar die had niet heel de normale school gedaan. Het laatste jaar had hij niet gedaan.
Maar dat was een Belgische toch?
Die kwam toen de laatste jaren voor toen. Dan had hij een diploma en dan ging hij terug naar Zaïre. Dan zuster Hilde en ik, wij waren twee novicen. En wij gingen naar de normale school. We waren met twee. Normaal 's morgens naar kinder, 's avonds terug naar hier. Lange kleren, lange abijt, grote kap op, en een paraplu en een boekentas. Paraplu moest dus regenen. En een boekentas. En toen werd ik ziek. Ik kon niet naar de normale school. En dat was het laatste jaar. Zuster Hilde, die ging gewoon verder naar de normale school. Die werd gediplomeerd, die is ook naar Congo gegaan. En als ik genezen was, dan moest ik terug naar de normaalschool. Verder gaan studeren. Maar ik was maar alleen, mocht niet naar school, niet terug. Ja. Elke dag, nu ging dat per week. Ik ging een week op internaat. En dan kwam ik naar hier, het weekend was ik hier. Terug naar het internaat. En wij hadden wel een vrouw die voor ons de boodschappen deed, want wij mochten geen boodschappen gaan doen of niks. Die woonde daar op de hoek in dat huisje. En die deed mij naar de normaalschool. Kwam mij naar de normaalschool halen, zaterdags. Ofwel, want er was ook een leerling die een beetje verder woonde. En die zei, zeg, kan ik moeder Overste niet spreken? Ik kom altijd langs de Nonnenstraat om naar hier te komen. Dan kan ik u toch ook komen halen. Dan zei hij ook niet alleen. En zo is het gebeurd. Ja.
En dan zat u eigenlijk in de klas als enige zuster, terwijl al de andere leerlingen waren dan gewoon leken leerling, zeg maar.
Ja, maar er waren nog vier zusters van Opwijk ook.
Ah, andere zusters dan.
Ja, die mee studeerden. En nog van tegen Leuven daar, ook nog.
En dus uw opdracht was eigenlijk om dan gaan les te geven, neem ik aan.
Om dan les te geven, ja.
Hier in de school in Herentals?
Ja, ik dacht dat. Ik werd gediplomeerd en ik heb daar juist gezegd, muziek, nee, dat is mijn ding niet. Ik kan niet zingen. Maar ik moest toch ook mijn zang doen en mijn examen van zang. En die leerkracht, dat was een vrouw, s'avonds van tevoren. Zuster Martina, morgen dan kom jij zingen. Hè? Ik zeg ja. Maar morgen is het feest van het Heilig Hart. En de inspecteur, want dat was altijd met een inspecteur erbij. Toen nog, een inspecteur, zegt ze, dat is een hele godsdienstige man. En die woonde in Deurne. Maar die gaat altijd eerst naar de mis. En zeker met het feest van het Heilig Hart. Komt jij maar eerst zingen, zegt ze, voordat een inspecteur er is. Nu zeg ik het heel hard en erdoor geholpen. En 's morgens vroeg, ik sliep daar. En ik zat daar, ik ging binnen in die zaal en er zaten twee leerkrachten. Die van zang en van nog een ander van taal. En die begonnen al twee te lachen. Als ik binnenkwam, ja, begint maar te zingen, zegt ze. En slacht de maat maar. Maat slagen. Dat klopt niet, hè. Dat gaat niet. Maar we hebben daar een beetje gelachen en ik had mijn examen gedaan en het was goed.
Maar je hebt dan lesgegeven in de school?
Ik heb lesgegeven.
Welke vakken gaf je dan?
In de lagere school. Hier was geen plaats als ik afgestudeerd ben. Want dan, er ging niemand trouwen van degene, die juffrouwen die in de klas stonden. Er trouwde niemand. Er ging niemand weg. Er kwam geen plaats vrij in geen enkel van de scholen. En we hadden verschillende scholen in de parochies. En ik ging naar moeder Oversten en ik zei, dat is niks, zustermoeder. Ze zei, ik zal misschien in Vorselaar gaan vragen of ik daar mag zitten. Mag lesgeven.
Dat was wel de concurrentie dan.
Nee, zegt ze, blijf maar hier. Het zal wel eens lukken. En het jaar daarop werd ik naar Westmeerbeek gestuurd. Dat is een beetje niet zo ver geweest. En daar heb ik 17 jaar gewoond en lesgegeven.
Ook lagere school dan? Of?
Altijd lagere school.
Dus je gaf eigenlijk alle vakken, zowel Nederlands als...
Het was een klein schooltje, een klein dorpje. Er waren 3 kleuterklasjes en 4 lagere. Dat was 1, het eerste leerjaar was apart. 2 en 3 bijeen, 3 en 4, 4 en 5 bijeen en dan de overschot. Dat was nog een. Dat was maar, want ik heb daar zo graag gestaan, altijd. Nog altijd. En wij komen nog elk jaar samen. De leerkrachten die toen daar woonden en les gaven. Wij komen nog elk jaar samen.
En had je toen ook nog het verlangen om toch nog eens ooit naar de missie te gaan? Of was dat toen...
Nee, dat bleef.
Dat bleef.
Dat bleef, ja. Maar ik voelde wel dat dat niet ging... Want zuster Mart kwam hier binnen, dat was een nichtje van mij. Hm? En die was meer voor de missie dan ik. Mm. En goed geschikt voor de missie ook. En die is naar de missie gegaan. Ik zeg, dat is goed, dan heeft tante Nonneke in Congo iemand. En ik blijf dan hier bij dit tante Nonneke.
Mag ik eens vragen, als u eigenlijk nog maar pas in het klooster was, over hoeveel zusters waren hier dan? Heb je een idee?
Een 200.
200 zusters. Dat is enorm. Dat is een enorm klooster. En ja, maar waren er verschillende dus, van in Congo waarschijnlijk.
Ja, er waren er veel in Congo. Dan woonden er Westmeerbeek, Ole, Oevel, Borgerhout, Wildert, Essen, Baarle-Hertog, Wilde-Statie. Dat waren allemaal zusters van hier die daar les gaven. Hè?
Ja.
Dus er waren veel bijhuizen en dat was goed.
En hoeveel missies hadden jullie in Congo dan?
Ik denk 7 missieposten.
Ja. En daar zaten ook verschillende zusters van hier
ja,
dan?
Ja.
En werd die dan bijgestaan door een paterginder die de missie kwam
doen? Paters Kapucijnen.
Die kwamen dan de mis doen?
De paters Kapucijnen, hier aan het station, die waren al langer in Zaïre. En die kwamen dus hier bij de overste in 21, 22. Vragen... of er geen zusters waren die naar de missie zouden kunnen komen. Want al de paters daar in de omtrek, die hadden zusters bij hun. En zij hadden geen zusters.
Ja.
En dan werd dat gevraagd en er waren direct een... Zuster Molda ook, hè?
Ja.
Zuster Molda ook was ook kandidaat voor naar de missie te gaan.
Dat klopt. Hè?
Maar ze is niet geraakt, maar ze is wel kandidaat
en
geweest.
Hoe was dat dan... Bij de onafhankelijkheid, want wij hoorden in België van de Belgen moeten weg, ze worden weggejaagd. Was ook gevaarlijk in die tijd, jaren 60. Hadden jullie daar zusters op dat moment? En zijn daar ook eventueel slachtoffers gevallen van de strijd?
Nee, van zusters niemand. Ik was daar geweest toen, hè, met zuster Gusta, op bezoek geweest. En ik zeg, dat kan toch niet, hè, dat die zusters hier gaan blijven. Dus toen hadden we nog maar 2 missieposten ginder.
Ah ja.
Van de 7. Nog 2. En die woonden wel kort bij elkaar zo. Die hadden veel hulp van elkaar ook. We zijn maar in die 2 missieposten geweest. En de paters, de kapucijnen, die voelden wel dat er iets ging gebeuren. En dat de zusters dan best weg waren dan, als dat gebeurde. Ja. Dat is dan ook zo gegaan. De zusters die daar waren, er waren er nog 6 nog, die zijn allemaal samen naar huis gekomen. Ginder achter een vliegtuigje van het een vliegveldje naar het ander. En zo naar Kinshasa en zo naar huis.
Dus dan waren alle zusters van jullie klooster terug in België?
Ja, terug hier, ja.
En is dat lang zo gebleven? Hebben jullie nu nog missies? Of is dat...
Nee,
die zijn nooit meer teruggegaan?
Nooit meer teruggegaan.
Dus jullie hebben ook geen missie meer in
Nederland? Nee, de paters die zeggen, ga niet terug, ga niet terug. Er waren jonge zusters die nog graag terug zouden gaan.
Ja.
En zeggen, ga niet terug, ga niet terug.
Wat was hun belangrijkste taak? Was dat scholen oprichten en lesgeven?
Scholen en ook wel ziekenhuizen.
Ah, ziekenhuizen ook.
Dus verpleegsters en onderwijzeressen. Ja.
Maar dus u bleef hier dan en u gaf eigenlijk les in de school...
Tweede en derde leerjaar.
Ja.
Klein, hè? Klein persoon. Heel goede mannetjes.
En u gaf alle vakken natuurlijk, ook godsdienst.
Ja, alles.
Was dat op dat moment nog eenvoudig om over,
nog wel, hè,
over Jezus en dat over ging... Maria te vertellen? Of begon dat zoal stilletjes aan wat moeilijker te worden?
Nee, ging nog heel goed, heel goed. Ja. In de klassen ook, maar buiten ook, in de parochie en zo ook. Dat was nog echt heel goed dan. Hè.
Nadat je dan eigenlijk...
17 jaar.
17 jaar heb je daar lesgegeven. En dan? Wat gebeurde er dan?
Dat was toen zo dat de scholen fusioneerden. Westmeerbeek en Hulshout. En dan moest ik daar niet zijn, want daar was een directrice. Maar die deed dat goed. En nu vloog ik toch van Westmeerbeek naar Ole.
En ook een lagere school?
Dat was ook een lagere school.
Ja.
En dat was een grote school. Alle klassen apart. Bij het begin moest ik tweede leerjaar doen en directrice zijn. En ik zei zo, hier zal ik zo lang toch niet moeten blijven. Hè? Geen 17 jaar. Het zijn er 34 geweest.
Oei, amai.
Wij woonden daar met 4 zusters. 1 zuster, dat was de oudste. Maar dat was een kunstenaar. Want die kon schilderen, tekenen, die kon alles mooi zo. Nog een zuster die daar altijd kleuterleidster geweest was. Een andere zuster die daar begonnen is met een crèche.
Ja.
En dat was een zuster die dat deed. Hè. Mm. En dan een zuster in de keuken. En dan ik, dan woonden wij daar met 5. En in het begin lesgeven en dan directrice. Dat ging niet, hè. En ik zei, daar zijn de inspecteur. Ik zeg, meneer inspecteur, ik weet niet hoe dat ik het moet doen. Zuster zei hem, doe jij maar voor het gelijke bezig zijn. Het is goed.
Dat was een mooi compliment.
En toen kwamen er 3 nieuwe zusters van hier
in
Olewonde. Dus ik had jonge zusters bij. 1 oude, dat was die kunstenares. Maar dat was een heel, die was goed en die was jeugdig van aard.
U bent dan uiteindelijk toch naar hier, naar het klooster gekomen. En u bent ook zuster overste geweest, heb ik goed begrepen.
Ja.
Hoe gebeurt zoiets eigenlijk? Is dat een verkiezing of word je gevraagd? Of hoe gaat zoiets?
Dat is met verkiezingen. Ik ben algemeen verantwoordelijke geweest van 1991 tot 2006. Hmm. En toen woonde ik in Ole. En ik was algemeen overste.
Bedoelt u overste van alle zusters Franciscanessen in België dan?
En Zaïre.
En Zaïre. Is er nog een andere vestiging in Wallonië of zo?
Nee.
In Wallonië zijn geen zusters.
Nee.
Oké. Okay. Nee. En bestaan er ook dergelijke zusters in andere landen in Europa? Bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland?
Van ons niet.
Nee. Het is echt alleen in België dat bestaat.
Ja. Ja. En in Zaïre ben ik in 1994 geweest. Hè.
Ja. Op bezoek.
Een maand. In die 2 huizen nog. 2 missieposten. ja.
Goed.
Het was er goed warm.
Dan gaan we er nu eventjes uit voor een beetje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het Franciscanessenklooster in Herentals bij zuster Martina. Ja, zuster, als ik daarnet het klooster binnenkwam op het binnenpleintje, zag ik een mooi beeld staan van de heilige Franciscus. Dat is de patroonheilige toch een beetje van de orde.
Ja.
Kun je iets vertellen over de heilige Franciscus?
Franciscus van Assisi, hè?
Ja, inderdaad. Ik zag dat hij een vogeltje ja? op zijn schouder had. Hm? Wil dat iets zeggen? Heeft dat een betekenis?
Het was een dierenvriend, hè. En hij zong graag. En hij zong met de vogeltjes, hè. Er zijn nadien veel kloosters gekomen van Franciscus. De paters, minderbroeders, allemaal van Franciscus. De kapucijnen ook. Zusters Franciscanessen. Maar er zijn er ook nog zusters Franciscanessen van Maria. Zusters Franciscanessen gewoon, gelijk wij. Dat is eigenlijk heel raar, die geboorte, zal ik zeggen, van die zusters Franciscanessen. Vroeger woonden hier ook zusters. In dit klooster, maar dat was een klein kloosterke. Dat was, als je binnenkwam, je ziet dat is precies een abdij geweest. Hè?
Mm.
Wel ja, dat was een abdij van de Norbertinessen. De paters van Tongerlo, de abt van Tongerlo, en de overste van hier, die zeiden, kunnen daar geen Norbertinessen komen wonen? En dat is zo gebeurd. Die kwamen van Hombeek, bij Mechelen, naar Herentals. Die hebben hier gekomen 11 mei 1410. En die zijn hier gebleven tot 1797. Dus dat was 387 jaar. Werd hier gebeden. Hoe is dat dan gebeurd met die Franciscanessen? Het was de Franse Revolutie. En de Franse Revolutie die zei, al de zusters, kloosters, die alleen maar biddende orde is, geen apostolaat hebben naar buiten toe, die moeten weg.
Dus de contemplatieve, zoals men dat zegt.
Contemplatieve, ja.
Ja.
In Achel waren twee gezusters, ongetrouwde, en die werden Franciscanes in Nederland, in Dommelen. En dat groeide daar goed aan. Dat was Anjetendal. En er werden vijf zusters van Dommelen naar Arendon gestuurd. Die moesten wel te voet gaan. En smalle, kleine padjes. Hè? Nooit van Dommelen de grens over naar Arendon. Hoe geraakten ze daar? Te voet, met die lange kleren aan en al.
Nee.
En die zusters op stap naar Arendon, van Dommelen. Onderweg kwamen ze aan een kruispuntje. Ze zeggen, hoe moeten we nu verder? Moeten we rechtdoor gaan? Moeten we rechts, links? En een van die zusters die zegt, wacht eens een beetje. Ik zal het eens vragen. Die haalt uit haar zak zo'n klein lieve vrouwbeeldje. Ze zegt, lieve vrouwke, wij moeten naar Arendon. Hoe moeten wij daar geraken? Moeten we rechtdoor, links, rechts? En ons lieve vrouwke deed met haar kopje zo. En zegt, allee, zegt ze, we gaan ons lieve vrouwke achterna. Ze heeft zo gedaan, we gaan er. En ze kwamen in Arendon.
Amai.
En ze kwamen in Arendon aan 1475. De vier eerste zusters van uit Nederland. En in Nederland was dat Anjetendal. Dus Arendon werd ook Anjetendal. En dat was een slotklooster. Franse revolutie. En die zegt, allemaal weg. Iedereen buiten. Arendon, iedereen buiten. En die jongste zuster van Arendon, dat was zo'n ander kapiteintje zo. Niemand van ons gaat buiten, zegt ze. Niemand, hè. Is dat goed, moeder, zegt ze. Ja, ja, zegt de overste. We gaan niet buiten. De commandant die zei tegen zijn soldaten, iedereen pakt een zuster vast en zet ze buiten. Dan moeten ze niet buiten gaan. En die jongste, die klein, die zegt, manneke, zei ze tegen haar soldaat, dat zal ik u het laatste oordeel betaald zetten. Ze. Het klooster was leeg. En zuster Antonia, die jongste daar, die was van Meerhout. En die is naar Meerhout, naar haar familie gegaan. Dat was een molenaar. En die trok zo de jonge mensen aan. Hè. En dat was precies zoiets speciaal, een mirakel. Die kwamen bij elkaar, die zongen. Zij gaf die les en zo is dat terug begonnen. In Meerhout aan de molen. Mm-hmm. Maar zij dacht nog altijd aan het klooster Sint-Anjetendal in Arendon. Maar met die troebelen daar, toen had die moeder Antonia geleerd, wij gaan wel terug naar Arendon, als we kunnen. Maar die had daar vrienden en een van die mannen die zei, zuster, jij wilt terug naar het klooster, hè? Jij moet jij niet naar Arendon gaan. Maar Reti, daar heb ik een boerderij. En dat is bijna in het midden van het dorp. Als je daar wilt beginnen met een klooster, ja, zei ze, zeker. Moeder Antonia trok met die meisjes die daar waren naar Reti. En ze heeft dat altijd genoemd, haar Bethlehemmeke. Reti, dat was haar Bethlehemmeke. Daar was ze opnieuw geboren. Maar ze hielden wel Arendon in toog. Want daar woonden gewoon gezinnen. Mm-hmm. Na de Franse revolutie. Hè. Maar dat is niks voor gezinnen, hè, zo'n klooster. Nee. En in Arendon waren die al vlug weggegaan. En als Arendon niemand meer woonde, kwam moeder Antonia met haar zusters daar. En ze begon daar. En dan is Reti, ook Franciscanesse. In Arendon was de Anjetendal. In Reti was het Sint-Annadal. In Oosterlo het Mariadal. Herentals Sint-Jozefdal. En dan nog eentje in Borgt-Lombeek. In generaal Brussel daar, hè? Borgt-Lombeek. En dat is Joachimdal. Dat was de laatste. Wij zijn begonnen in Herentals in 1836. Terug Franciscanissen hier. Toen waren de gezinnen hier ook weg. En dan kwam de burgemeester en de pastoor van Herentals in dingen bij moeder Antonia terecht. En ze zei, zeg, heb je geen zusters voor in Herentals? Daar is zo'n schoon klooster en dat staat leeg. Ja, zegt moeder Antonia, dat zou wel gaan. Maar er moet onderwijs gegeven worden, hè. Zij dacht, ze zullen ons niet meer hebben, hè. Alleen bidden en zo. Ook onderwijs.
Wil dat zeggen dat vroeger de Franciscanessen eerder een contemplatieve orde waren, maar nu niet meer eerder een...
Na de Franse revolutie is dat omgekeerd.
Ah,
dan moesten er overal schooltjes zijn. En omdat ze zeker in Herentals met onderwijs zouden beginnen, stuurden zij leerlingen van Arendonk met de zusters mee naar hier. Die kon niet elke dag naar Hinder naar huis. Hè. En dat werd een internaat.
Oké. Wat ik mij ook afvroeg, als er nu een nieuwe zuster binnenkomt, wat moet die doen om volwaardig zuster te kunnen zijn? Als je kijkt voor een priester, die moet 7 jaar studeren op een seminarie. Is er ook een vorming voorzien voor zusters, voor nieuwe zusters die binnenkomen? En wat houdt die vorming in dan?
Dat is een zuster, dat was novicemeesteres, noemden wij die. Wij hadden een oude zuster novicemeesteres, een heilig nonneke. Ja. Maar dat konde echt, die was te goed, hè. Maar een heel goeie. En dat was een half jaar postulaat. En dan 3 jaar witte noviciaat.
Mm-hmm.
En dan onze professie. Dan kregen we een zwarte val. En dan waren we helemaal de 3 geloften gedaan. Hè. Ja.
En dat noviciaat en postulaat, moesten jullie dan lessen volgen? Of was dat niet de bedoeling?
Ja, dat was het werk doen dat er te doen was. Naar de normaal school gaan.
Ja.
Maar dan vrije tijd, dan was dat bij de novicemeesteres.
Ja. En hadden jullie ook een soort catechese of iets dergelijks?
Dat was catechese.
Kregen jullie uitleg over wat er in het evangelie stond? Want ik neem aan dat je toch niet alles al wist als je dan binnenkwam.
Ja, zeker.
Werd daar uitleg gegeven of hoe gebeurde dat eigenlijk?
Ja. De novicemeesteres die deed dat. Hè. Onze novicemeesteres was een kleuterleidster geweest. Maar die gaf heel goed les. Dat was een echte opvoedster. En dan na haar is mijn tante Nonneke, die hier woonde, novicemeesteres geworden.
Mm-hmm.
En die gaf les hier in de school, dichtbij, in de Nof. Dat is dan school en daar gaf die les. Dus die zusters van het noviciaat toen, die moesten voor de novice soms naar het kasteeltje gaan om daar les te krijgen van zuster Francisca. Noviciaatles. Ja.
Uh-huh. Goed, dan gaan we er nu even uit voor een stukje muziek.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het klooster van de Franciscanessen, de zusters Franciscanessen in Herentals. Zuster Martina, u hebt hier al een hele tijd toch in dit klooster geweest, maar er is nog een andere zuster, een hele bijzondere zuster, die hier ook verbleven heeft en die toch wel heel wat speciale dingen heeft meegemaakt of heeft ondergaan. We spreken dan van zuster Umolda. Kun je daar iets over vertellen?
Zuster Umolda woonde in Zondreigen.
Dat ligt in het noorden van de provincie Antwerpen. Ja.
Hè? Dat is een deelgemeente van Baarle-Hertog. Zondreigen, klein dorpje. Er is maar één straat met een paar zijstraatjes. Er is geen enkele winkel. Er is wel een kerk en er is een parochiezaal. En zuster Umolda is geboren in Zondreigen op 3 maart 1886. Haar ouders waren boerenmensen. Ze woonden op een boerderij, dicht aan de parochie. En zij woonden op die boerderij. Vader en moeder, Corneel van Beek en Angelina Meivis, met 7 kinderen, 2 meisjes en 5 broers. In 1897 heeft zij haar eerste communie gedaan, allemaal in Zondreigen. En zij hoopte van naar het klooster te gaan. In Baarle-Hertog, daar woonden zusters van Franciscanessen hier. En haar zus Jacinta was in Herentals in het klooster gekomen. Die was een beetje ouder dan zij. En zij had ook een broer die kapucijn geworden is. Dus ook Franciscus, hè? Mm-hmm. En toen dacht zuster Umolda, als ze thuis was, Maria van Beek, dacht toen, nee, Jacinta naar het klooster, en een broer naar de paters, een boerderij thuis, allemaal jongens. Nee, dat kan niet, dat ik nog naar het klooster ga. Zij was van plan van naar het klooster te komen. En als haar broer thuis kwam en die vertelde van de paters en hoe dat daar ging, dan kreeg ze nog meer hoesting om toch naar het klooster te gaan. Maar ja, dat zou toch wel moeilijk worden thuis. En dan van haar broers, die waren getrouwd, stierf de vrouw bij het kinderbed. En dat was een tweeling. En toen zei zuster Umolda, ik blijf thuis, ik wil mijn broer helpen en voor de kindjes zorgen. En dat heeft ze dan gedaan, 17 jaar. En dan heeft die broer toch iemand leren kennen en is die hertrouwd. En die vrouw was dan heel goed voor die kindjes. En toen was zuster Umolda opgelucht. Hè. Toen dacht ze, ja, nu zal het gaan. En dan is zij naar het klooster gekomen in 1919. En toen was ze al 33 jaar. Zo lang had ze thuis gebleven tot
dat
33
was
jaar.
Vrij oud voor een zuster om binnen te treden, ja, waarschijnlijk.
Ja. Ja, toen zeker. Toen, ja. Dat waren allemaal jonge mensen toen, 33 jaar. Maar het trok ze haar niet veel van aan. Mijn tante Nonneke was ook 30 jaar als hij naar het klooster kwam. Maar dat was, die woonde bij haar oude vader. Mm. Als die gestorven is, zij was de jongste, is zij naar hier gekomen. Maar bij zuster Umolda was het zo anders. Hè. Toen was zij 33 jaar. En zuster Jacinta, haar zus, die werd ziek. Die kreeg reuma, heel erg reuma. En die is eruit gestorven. En zuster Umolda, die zou naar Congo gaan. En de zusters die naar Congo gingen, die mochten naar huis. Nog een dag gaan zeggen.
Ah ja.
Want die kwamen misschien ooit nog eens terug. Maar die mochten dan eerst naar de familie gaan. En zuster Umolda was dan ook naar haar familie geweest. En dan had die al pijn aan haar handen. En die droeg zo van die wandjes. Zonder vingers, alleen wandjes tot hier. Hè. Mm-hmm. Dat noemden ze mutijnekes. En die had altijd zo van die mutijnekes aan.
Maar toen was ze nog geen zuster?
Nee, nee. Jawel.
Toch?
Toen was ze al zuster.
Ah ja, oké.
Okay. Toen was ze al zuster, want ze is in 1919 gekomen.
Ja.
En in 22 zijn de eerste zusters naar Congo gegaan.
Ah ja.
En daar was zij ook bij genoemd.
Ja.
Of met die zusters naar Congo te gaan.
Ja, bereid om te gaan, ja.
Ja. En toen zei een van haar broers aan haar moeder, zeg moeder, maar hoe komt dat, dat ons Marieke zo altijd wandjes aan had? En die moeder die zei, ja, haar zus heeft dat ook gedaan, die heeft reuma gekregen en die is daaraan gestorven. En ik denk dat ons Marieke dacht dat dat bij haar ook zo was. En daarom droeg zij die wandjes. Maar dat was eigenlijk om die wonden te bedekken, hè. Dat ze dat... Toen was er nog geen bloedende wonden, maar zo toch, hè, het begin van een wonde. Dus als ze 33 jaar was, is ze naar het klooster gegaan. Als ze 36 jaar was, is de eerste stigmatisatie begonnen. Dus de eerste, dat waren haar handen. Hè. En daarom droeg zij die mutijnetjes.
En maar, die stigma, dat was een... Bloedende wonden.
Bloedende wonden.
Die ook pijnlijk was.
Ja. En dat was in haar handen, in haar voeten en ook in haar zijde. Op het einde, hè. Niet alles tegelijk. Dat is zo regelmatig gekomen. Ja. En ja, daar was haar een droom voor Congo. 36 jaar, maar omwille van die wonden mocht zij niet. En dan is er een andere zuster in haar plaats naar Congo gegaan. Die heeft gezegd, ik wil in uw plaats gaan. Maar bid jij voor mij maar. Hè. Volhou kinder en dat goed gaat. En dat is zo gebeurd.
Zij is dan in het klooster gebleven. Ze is dan niet vertrokken.
Altijd hier geweest.
En wat deed ze dan eigenlijk als ze dan hier bleef?
Als ze hier bleef, zij was een boerin. En wij hadden toen nog een mooie boerderij. En zij werkte op de boerderij. En dat was soms wel moeilijk met haar handen, maar ze deed het toch.
Toen kon ze nog rondlopen,
toen kon ze nog alles doen. Toen kon ze plezier maken, want ze werd genoemd de klok van zonder eigenis weer aan het luien.
Maar wisten de medezusters dat zij die stigma had, of was dat niet bekend?
In het begin niet. Ja.
Dus ze had ze wel, maar de andere zusters wisten dat.
Dat bleef verborgen.
Ja.
Hè? Die dat moesten verzorgen en zo, ja, die zouden geweten hebben, maar de anderen niet. Hè. Zij deed haar werk gewoon, precies of ze had niks aan. Het was allemaal goed. En dan is dat stilletjes aan verergerd. Dan heeft ze ook in haar voeten de wonden gekregen. Dan kon ze niet meer, op en aan niet meer stappen. Dan zat ze in een rolstoel. Werd ze verzorgd.
En als ze die wonden op haar voeten kreeg, kon ze dus niet meer lopen.
Nee.
Zat ze in een rolstoel. En ook veel te bed waarschijnlijk. Of was dat toen nog niet?
Ik denk dat dat meer begonnen is als ze in haar hart kreeg.
Ah,
in 1822... November, 18 november,
19.
Zijn de wonden in handen en voeten en in de hartstreek pijnlijk geworden.
Het was 1922, hè?
Ja. 1922, ja. En zo werd zuster Molda een gestigmatiseerde. En die stigmatisatie, ja, dat zijn de wonden van Jezus die mensen krijgen. Met heel veel pijn en miserie.
Naast de wonden, waren er ook nog andere verschijnselen die specifiek waren voor de stigmatisatie?
Jezus en ons lieve vrouwke kwamen haar dikwijls bezoeken. Want wij hadden ook nog een zuster, Maria van Beek, een jongere zuster, die moest tegen zuster Molda tante zeggen. Tante Nonneke zeggen. Hè. Die is nu een jaar of 5 overleden. Maar die kon vertellen. Die kon vertellen over zuster Molda. Oh. Ze verblijft wel meestal op haar kamertje omwille van al die wonden. Hè? En op haar kamertje, maar daar stond ook een altaarke. Dat stond in die gang recht voor haar deur. Vanuit haar bed kon zij dat altaarje zien. En soms, haar broer, priester, mocht daar de mis doen voor haar. Het gebeurde ook dat er iemand van het bisdom kwam. Want dat was bisdom Mechelen-Brussel toen.
Ah ja.
En die deed dan daar ook de mis. Hè? En dan kon zij dat zien. En ik zeg juist dat zuster Molde Jezus en ons lieve vrouw kunnen op bezoek kreeg. Zo kwam zuster Maria van Beek, die jonge zuster, daar een keer binnen bij haar tante Nonneke. En ze gaat op die stoel zitten aan het bed. Zuster Molde zei, Maria, zei ze, daar juist heeft Jezus daarop gezeten. Oei, zei ze. Ja, maar blijf jij maar zitten. Het is goed, blijf maar zitten. Maar daar heeft Jezus op gezeten. Dan geef ik die een kus. Dan geef ik die stoel een kus.
Als Jezus of Maria op bezoek kwamen, gaven die dan boodschappen of vertelden die iets? Vertelden die zoal?
Daar weten we zo niet veel van.
Dat zei ze, vertelden
ze. Daar vertelden ze niet veel van. Van wat die kwamen doen, nee. Zo min als de duivel die op bezoek kwam, hè? Want die kwam ook. En veel duivels. Er werd verteld en er wordt nog verteld, en ik zeg dat dat echt waar is, dat zusters zaten in de kapel en haar kamer was daar in die gang. Hè? En als die deur open stond, dan hoorden ze soms zuster Molda door de gang rollen. En roepen. En dan was dat waren de duivels die haar bezochten en die haar door de gang sleurden. Hè? En dan riep ze zo. Hè? Die duivels die kwamen haar echt pesten. Die hebben haar gedenkboekjes, want dat ligt nog in het museum, besmeurd, kapot gescheurd, alles wat ze graag deden. De duivel die kon het alleen wegkrijgen met wijwater en een kruis te maken over zuster Molde. Dan bleef die stil liggen, dan waren de duivels weg.
Zijn daar ook ooggetuigen van die dat gezien hebben?
Ja, maar die leven niet meer.
Nee, maar toen wel.
Toen wel, ja.
Buiten zuster Molde ook andere mensen die zagen wat er gebeurde.
Zuster vicaris, zuster overste en zo, die hebben dat gezien.
Die hebben het allemaal gezien.
En ja, die hebben dat ook bevestigd, dat dat echt waar is.
Zijn er ook priesters die dat gezien hebben? Of dokters of andere mensen?
Ja, dokters misschien wel. Als je in het museum komt, dan heb je daar een bak zo met de bloeddoeken van zuster Molde. De bloeddoeken, haar hoofd, haar handen, haar voeten, haar hart.
Dus overal waar de wonden waren, werden die doeken opgelegd?
Ja, en die wonden van het hart, dat waren zo, zo doeken, maar zo doeken gelijk dit hier, dubbel gevouwen. En ze legde dat daarop. En toen was er een dokter hier, een dokter Rombouts. Was hier onze dokter. En die kwam ook bij zuster Molde. En die had op een keer de onderpastoor van hier gevraagd om bij zuster Molde te blijven. Heel de dag. Hij zegt, ik kom zuster Molde verzorgen. Jij blijft daarbij tot ik terugkom. En dan vertelde jij wat er gebeurd is. En dat is zo gebeurd. Die priester is daarbij gebleven. En als de dokter terugkwam, toen zei de priester, er is niks gebeurd. Nee, zei de dokter, niks gebeurd. Nee, zegt hem. Gewoon, zij lag te bed. We hebben wel gebabbeld en zo. Hè? Gewoon, een ziekenbezoek, meer niet. En dan zei de dokter, dan ga ik nu beginnen met de verzorging. En hij deed eerst haar hart. En daar kwam een doek af. En dat was in vier gevallen. Als jij nu een doek in vier gevallen op een wonde legt, dan komt dat bloed uit. En dat komt misschien ook nog in die volgende vouw. Ja? Maar als je bij zuster Molde die doek op haar hart, zijn twee verschillende tekeningen in bloed getrokken. Die priester had niks gezien. Gewoon, zuster Molde, wij hebben gebabbeld en verteld, maar er is niks gebeurd. Die had niet gezien. Zuster Molde heeft dat niet getekend. Allee, dat zijn zo van die dingen dat je zegt...
Het zijn wonderlijke gebeurtenissen.
Hoe kan dat? En dat je zo een doek in viervoud daarop legt en daar twee verschillende
en
tekeningen.
Wel, wat soort van tekeningen stonden daarop dan? Kun je daar een voorbeeldje
ja,
van geven?
Ja, dat is allemaal over het lijden van Jezus.
Ja.
Ik moet dat zien, over het lijden van Jezus. Ik denk wel, heb je al een groot boek van Zuster Molde? Daar staat dat zeker en vast ook in.
Er is ook sprake van een ring, dat daar ook iets mee gebeurd is. Kan je dat ook vertellen?
Ja. Er zijn drie ringen. Wij hebben er nog één. Die ligt daar ook. Er zat drie ringen. De eerste ring, wij hebben allemaal een ring. Toen ze naar Congo ging, zat ook vrienden van buiten het klooster. Dat was een vrouw van rond Antwerpen daar. Reine Hendricks heette die. En die dacht, Zuster Molde gaat naar Zaïre. Ik ga die een ring geven. Die was naar hier gekomen, die is hier in de juwelenwinkel. Die ring gaan kopen, heeft hij naar Zuster Molde gebracht. En Zuster Molde moest nog profest worden. En hoe dat gebeurd is, niemand weet het. Die ring is naar de juweliers overal geweest. Ja, die juwelier zei, die heeft hier, die is bij mij komen kopen. Die is dan mee naar het klooster gegaan, maar daar stond niks in. En nu stond daar J-U-B in. En dat zou zijn Jezus uw bruidegom. Maar niemand weet hoe dat ingekomen is. Toen, met haar eeuwige gelofte, met haar eeuwige professie, kwam de bisschop zelf naar hier.
Merci.
Kardinaal Mercier. Die wilde de mis doen voor Zuster Molde aan dat kleine altaarje daar. Dat heeft hij gedaan. Die heeft Zuster Molde de communie gegeven, maar voor de rest niks. En na de mis, de overste ging haar proficiat wensen. En die zegt, Remolda, nu heb je twee ringen aan. En dat ruikt hier in uw kamer zo goed. Ik weet van niks, heer Remolda. En ze neemt die ring vast, doet die af. En daar was ingegrift, Jezus Remolda, J.R. Remolda, mijn beminde bruid, slachtoffer van Jezus. Dus die letters J.R., daar staat er ook, hè? R.M.B.R.S.L.J. En dat was op 3 juli 1924. En dat was bij kardinaal Mercier. Maar kardinaal Mercier zegt, ik had geen ring bij. Ik heb die ring niet vastgehad. Ik heb de mis gedaan. Ik heb haar de communie gegeven. Maar die ring, van waar is die gekomen? En zo had zij drie ringen.
En die ring, is die hier nog of waar is die nu?
Die zitten alle twee in Mechelen-Brussel. Naar het schijnt, ik was toen nog niet hier, hè. Naar het schijnt was dat vanuit Mechelen gezegd dat ze alles van Remolda naar Mechelen moesten brengen. En ze hebben veel naar Mechelen gedaan, maar niet alles.
Ja.
Maar die twee ringen, die zitten in Mechelen.
Kunt je ook zeggen wat eigenlijk de bedoeling was van Jezus dan met zuster Remolda? Wat was het uiteindelijke doel? Waarvoor zijn die stigma?
Ik denk dat de bedoeling was van, nu ben je gelijk aan mij. Wij zijn gelijken, hè. Slachtoffer van Jezus.
Dus en slachtoffer duidt dan op het feit dat ze heel veel moest lijden.
Ja, ja.
En lijden voor wie of wat? Heeft ze dat ooit verteld?
Ik denk ook voor de zondaars, hè. Maar toen, in die tijd, begon de kanker op te komen. En daar heeft ze ook veel voor gebeden. Mm-hmm. Voor de mensen die de kanker hadden. En dan heeft zij gevraagd aan Jezus of zij ook van kanker mocht sterven. En dat is gebeurd. Ze heeft kanker gekregen en ze is van kanker gestorven. Ze is niet gestorven omwille van die wonden.
Nee. Ze heeft ook een heel mooi gebed. Je kunt dat misschien eens voorlezen.
Dat is het gebed. Dat is eigenlijk opgesteld door de werkgroep van Zuster Remolda. Er is een werkgroep van Zuster Remolda. Dat is ook weer dat waren allemaal vrienden van zuster Lotte, in het begin allemaal. En dan hebben die eens een keer gezegd, zouden wij geen groep vormen? Hè? En dat is toen gebeurd. En die groep bestaat nog altijd.
En dat zijn de vrienden van zuster Imolda?
Dat is eigenlijk begonnen met de vrienden van zuster Imolda. En dan later is dat werkgroep van zuster Imolda geworden.
Ja. Kun je dat gebedje eens voorlezen?
Ja. Willen we het samen lezen?
Ja.
Onze lieve vrouw van smarten, bekom bij uw zoon de genade van bekering voor de vijanden van de heilige kerk. Schenk genade en licht aan de hoofden van de kerk en aan alle priesters, dat het geloof groeie en bloeie onder alle volken. Bekom voor mij de zegepraal over de woede aanvallen van de duivel. Zo heeft zuster Imolda tijdens haar leven tot u gebeden. Omwille van die grote liefde van zuster Imolda durven wij vragen, moeder van smarten, gewaardig u ten beste te spreken bij uw goddelijke zoon, om ons de genade te verkrijgen die wij met volle overgave afsmeken. En bekom voor ons tevens de zaligverklaring van zuster Imolda, als dit strekt tot grotere eer van uw zoon Jezus. En dan bidden we 3 maal wees gegroet. En dan, onze lieve vrouw van smarten, bid voor ons en help ons in onze nood door de voorspraak van zuster Imolda.
Dat is een prachtig gebed. Mag ik u dan van harte bedanken voor dit interessante en boeiende gesprek. En u in naam van alle luisteraars van Radio Maria nog heel veel vreugde toewensen in uw verdere zusterleven, als ik het zo mag zeggen. Thank you.